2 Korinthe 3, vanaf vers 1, daar staat: beginnen wij onszelf wederom u aan te prijzen, of behoeven wij ook gelijk sommigen brieven van voorschrijving aan u, of brieven van voorschrijving van u? Gijlieden zijt onze brief, geschreven in onze harten, bekend en gelezen van alle mensen, als die openbaar zijt geworden dat gij een brief van Christus zijt, en door onze dienst bereikt, die geschreven is niet met inkt, maar met geest des levende Gods, niet in stenen tafelen, maar in vlezen tafelen des harten. En zodanige vertrouwen hebben wij door Christus bij God, niet dat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken, maar, of als uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God, die ons ook bekwaam gemaakt heeft om te zijn dienaars des Nieuwe Testaments. Niet de letter, maar des geestes, want de letter doodt, maar de geest maakt levend. En indien de bediening des doods in letteren bestaande en in stenen ingedrukt in heerlijkheid is geweest, alzo dat de kinderen Israëls het aangezicht van Mozes niet konden sterk aanzien, om de heerlijkheid zijns aangezichts die teniet gedaan zou worden, hoe zal niet veel meer de bediening des geestes in heerlijkheid zijn? Want indien de bediening der verdoemenis heerlijkheid geweest is, veel meer is de bediening der rechtvaardigheid overvloedig in heerlijkheid. Want ook het verheerlijkte is zelfs niet verheerlijkt in deze delen ten aanzien van deze uitnemende heerlijkheid. Want indien hetgeen teniet gedaan wordt in heerlijkheid was, veel meer is hetgeen blijft in heerlijkheid. Terwijl wij dan zodanige hoop hebben, zo gebruiken wij vele vrijmoedigheid in het spreken. En doe niet gelijkerwijs Mozes, die een deksel op zijn aangezicht legde, opdat de kinderen Israëls niet zouden sterk zien op het einde van hetgeen teniet gedaan wordt, maar hun zinnen zijn verhard geworden, want tot op de dag van heden blijft hetzelfde deksel in het lezen des Oude Testaments zonder ontdekt te worden, hetwelk door Christus teniet gedaan wordt. Maar tot de huidige dag toe, wanneer Mozes gelezen wordt, ligt een deksel op hun hart. Doch zo wanneer het tot de Heere zal bekeerd zijn, zo wordt het deksel weggenomen. De Heere nu is de geest, en waar de geest des Heeren is, al daar is vrijheid. En wij allen, met ongedekte aangezichten, de heerlijkheid des Heeren, als in een spiegel aanschouwende, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des Heeren geest. En daar breekt het hoofdstuk af, dat wil zeggen, daar begint dan een nieuw hoofdstuk, maar de redenering, die houdt daar helemaal niet op, maar in tegendeel gaat verder ook tot zeker tot in de eerste helft van hoofdstuk 4. Maar zover kom ik vanavond toch niet, dus ik hou daar maar op met lezen. Ik probeer even aan te sluiten bij wat we vorige keer besproken hebben naar aanleiding van het laatste vers van hoofdstuk 2... voor de goede orde en vanwege het verband, waarin bestaat: want wij dragen niet gelijk velen het woord Gods te koop, maar als uit oprechtheid, maar als uit God, in de tegenwoordigheid God, spreken wij het in Christus. Waarbij de gedachte is dat Paulus weliswaar niet in aanzien was bij de Korintiërs. Niettemin zegt hij dat hij op geen enkele wijze het woord van God geweld aandoet of verkracht, of hoe dat er maar heten mag, te koop draagt, staat het er netjes. Letterlijk eigenlijk vervalst. Integendeel, dat doet hij niet, maar wat hij er meteen bij zegt is dat velen dat wel doen. En de insinuatie is natuurlijk dat met name in Korinthe dat nogal veel gebeurde. Want dat is dan uiteindelijk de gedachte. Ik kom er even op terug met een duidelijke reden. Namelijk, er staat daar in het woord vervalsen, dat heb ik u vorige keer gezegd, daar staat een woord wat in het hele Nieuwe Testament niet voorkomt meer. En aan de andere kant, het komt maar één keer voor, zei het in een iets andere vorm, maar dat doet verder niet de zaken. Het komt maar één keer voor in de Griekse vertaling van het Oude Testament, en dat was in Jesaja 1 vers 22. Een heel eenvoudige uitspraak, heel goed te begrijpen. Jesaja 1 vers 22, waar staat: uw zilver is geworden tot schuim, uw wijn is vermengd met water. En het woord waar het om gaat is het begrip vermengen. In 2 Korinthe 2 vers 17 dan vertaald met te koop dragen. Maar dat is niet de betekenis. De betekenis is inderdaad vermengen. Ten einde het makkelijker te kunnen verkopen. En ten einde er ook beter van te worden. En ten einde het gemakkelijker onder de mensen te krijgen. Dat is de gedachte. Maar ik sluit daar toch even bij aan. Omdat het daadwerkelijk gaat om water en wijn. Het is niet voor niks dat hetzelfde woord nog maar één keer elders in de Bijbel voorkomt. waar het dan gaat om wijn dat vermengd wordt met water. Het punt is namelijk dat water en wijn in de Bijbel ook een speciale betekenis hebben. Dat komt het duidelijkst, denk ik, tot uitdrukking in Johannes 2, in de geschiedenis van de bruiloft te Kana. Dat is makkelijk genoeg. Daar was namelijk eerst water en daarna werd het wijn op een of andere merkwaardige wijze. Dan moet ik zeggen dat mijns inziens het wel vaker voorkomt dat water op een of andere merkwaardige wijze in wijn verandert. Want als u mij vraagt, bestaat druivensap gewoon voor veruit het grootste gedeelte uit water. Maar na verloop van tijd, op een of andere wijze, blijkt het dan toch wijn geworden te zijn. Waarmee ik maar zeggen wil dat het niet helemaal zo vreemd is dat water in wijn verandert. Maar het vreemde is natuurlijk wel in Johannes 2 dat het gebeurt door de Heer Jezus zelf. En daar gaat het dan natuurlijk over. Maar het hele punt is, en dat begin ik op te schrijven, u zult later wel zien waarom. Het punt is dat er eerst sprake is van water. En daarna is er sprake van wijn. En de gedachtegang in Johannes 2, die bruiloft te Kana, is dat water nou eenmaal een beeld is van het woord van God. Dat is niks bijzonders, anders de hele Bijbel door zo, in principe. Water is een beeld van het woord van God. En in Johannes 2 gaat het daarbij uiteraard om het woord van God, namelijk het Oude Testament. Ja, meer was er niet, dus dat lijkt me een duidelijke zaak. Maar het punt is dat water als beeld van het woord en dus van het Oude Testament veranderd wordt in wijn, zodat uit het Oude Testament het Nieuwe Testament voortkomt. Want dat is de gedachte. En ik zou er meerdere synoniemen onder kunnen zetten, maar als ik dicht bij de Bijbel zelf blijf, dan is water een beeld van het woord. Waar achteraf zal blijken, overigens, dat wijn net zo goed een beeld is van het woord. Of dat water een beeld is van de geest, maar wijn is net zo goed een beeld van de geest. Maar hier gaat het natuurlijk niet om de overeenkomst, want anders zou er geen sprake zijn van vervalsen of vermengen. Hier gaat het uiteraard om het verschil. En doordat ze naast elkaar staan, wordt de betekenis van beide begrippen beperkt. Dat heb ik wat vaker gezegd, geloof ik. Hè? Als je spreekt over een dag, dan is het 24 uur, maar staat het dag en nacht, dan duurt de dag ineens nog maar 12 uur. Omdat er een ander woord naast staat. Een totaal ander woord, maar niettemin, het wordt dan wat beperkt in betekenis. Dat is hier ook zo. Het woord water is namelijk het woord, maar dan het woord van het Oude Testament uiteraard. En wijn is in wezen ook het woord, maar dan uiteraard van het Nieuwe Testament. Nog beter en nog eenvoudiger, maar dan dwaal ik wat af en dan pas ik het wat algemeen toe. De gedachte is natuurlijk dat wanneer men het woord van God aanneemt, wanneer men als vat, als stenen vat, want daar gaat het daarover in Johannes 2, wanneer men als stenen vat gevuld wordt met het woord, ja, dan blijkt dat woord, als het in ons is, leven geworden te zijn, het leven van het nieuwe verbond, dan is het ineens wijn. Dat is het hele verhaal. Ik kan het nou niet gaan bespreken natuurlijk, dus een beetje helemaal buiten het verband. Per slotverrekening, de woorden water en wijn staan hier niet eens in 2 Korinthe, dus waar praat ik over? Maar niettemin is dat wel de gedachte. Wanneer men gevuld wordt met het woord, zal het woord in ons blijken veranderd te zijn in leven. Het leven van het nieuwe verbond. Vandaar dat bij andere gelegenheid gezegd wordt dat wij zijn wedergeboren, dat we zijn nieuw leven hebben ontvangen, wedergeboren door het bad des waters, namelijk door het woord. En dat is ook nog niet zo vreemd, want in het algemeen is het zo dat leven altijd uit water voortkomt. Op verschillende manieren, maar ik denk nou gewoon aan een normale geboorte. Op de stand uit water. Anderen denken meteen aan waterstof en dat soort dingen weer, waaruit de hele schepping geacht wordt voor te komen enzovoort. Maar goed, het is in principe toch altijd dezelfde gedachte. Men wordt geboren uit water. En later vindt het zijn toepassing natuurlijk in het beeld van de doop, om maar eens wat te noemen. Rijst men op uit het water. Klimt men terstond op uit het water, want dat is wat staat over de Heer Jezus nadat hij gedoopt werd. Dat is een beeld van een wedergeboorte. Komt leven voort uit het water. Maar op een andere manier wordt het voorgesteld dat water veranderd wordt in wijn. Je moet je er altijd over verbazen dat een wijnstok heet. Want dat betekent dat de vrucht van de wijnstok dus per definitie wijn is. Maar wat er van de wijnstok afkomt is nooit wijn. Het is in hoofdzaak water, druivensap. Maar daarna wordt het wel degelijk omgezet in wijn. Maar dat is maar de gedachte. Via de wijnstok, zal ik dan maar zeggen, wordt water omgezet in wijn. Waarna vervolgens in Johannes 15 natuurlijk gezegd wordt wie die wijnstok is. Die dat eigenlijk tot stand brengt enzovoort en zo Christus. Dat is makkelijk genoeg. Hè? Maar u moet hier even vasthouden, vooral binnen het verband van 2 Korinthe 2 en 3, dat het water een beeld is van het oude verbond en de wijn dan een beeld is van het nieuwe verbond. Bij andere gelegenheid overigens wordt er een ander voorbeeld gebruikt, dan blijken er twee soorten water te zijn. Namelijk water dat stilstaat als beeld van het oude verbond en water dat stroomt, levend water, als beeld van het nieuwe verbond. Het stilstaande water is een beeld van de dood, uiteraard dan. En het bewegende, het levende water is een beeld van leven, opstandingsleven, het leven van een nieuw verbond. Dat komt ook voor in Johannes, want Johannes' evangelie gaat helemaal over het woord. Dus daar kom je nogal veel water tegen. En dat vinden we dan in Johannes 5, in Bethesda. Daar is het eerst stilstaand water. Daar kan een lamme, als hij invalt, als hij erin geworpen wordt of erin terechtkomt, alleen nog maar in verdrinken, denk ik altijd. Ik stel me dat altijd heel realistisch voor, dat leidt tot niks, hè. Kan hij alleen maar in verdrinken. Maar als het water in beweging gebracht wordt, als hij er dan in terechtkomt, dan ontvangt hij leven. Dat wil zeggen, wordt hij genezen. Waarna er bovendien bij staat dat het water alleen in beweging gebracht wordt als er een engel des Heren afdaalt. En wie de engel des Heren is die daarin afdaalt, lijkt me duidelijk genoeg. He? Welke engel des Heren vinden we in het woord? Welke boodschapper van Jehovah vinden we in het woord? Christus zelf. Met andere woorden, zodra wij Christus ontdekken in het Oude Testament, wordt het Oude Testament ineens levend. En let op de uitdrukking die ik onbewust gebruik, he? Wanneer we Christus ontdekken in het Oude Testament. Maar wat laatst we net in 2 Korinthe 3... Het is bedekt. De bedekking moet weg. Een moeilijke aangelegenheid. Maar zo is het dus inderdaad wel. Zo. En dan heb je nog het andere beeld van het water bij Mara. Dat was giftig water. Dat was niet te drinken in elk geval. Dat was bitter water, maar dat betekent in de praktijk giftig water. Dat is wat het woord feitelijk betekent. En dat wordt inderdaad omgezet in zoet water. En dus in levend water. Het is precies hetzelfde. Het oude verbond gaat over in het nieuwe. Het is trouwens precies hetzelfde, nou ik toch bezig ben. Het is toch precies hetzelfde als het scheuren van het voorhangsel in de tabernakel. Waardoor het heilige, het oude verbond, getrokken wordt bij het heilige der heiligen, wat er voorheen niet eens was. Want het was achter het voorhangsel. Er kon niemand in. Maar het voorhangsel scheurt en het oude testament wordt getrokken bij het nieuwe en is dan pas compleet. En wordt daarin vervuld. Precies dezelfde gedachte. En als dat klopt wat ik nou allemaal vertel, hè, dan betekent het dus, als we dat letterlijk zo toepassen, dat als Paulus zegt, wij dragen niet gelijk velen het woord Gods te koop, dan heeft hij heel subtiel gezegd, dat er dus sommigen zijn, velen, nee, ik moet zeggen velen, want dat staat er, dat er dus velen zijn die het Oude Testament mengen bij het Nieuwe. Dat wil zeggen, terwijl ze het Nieuwe Testament zouden moeten prediken, prediken ze het Oude. In plaats van wijn, prediking van leven, de opstanding van Christus, prediken ze het water, namelijk het Oude Verbond en dus de wet. En dat dat zo is, dat zou ik uit datzelfde vers niet zomaar durven constateren, maar het is duidelijk zo dat apostel Paulus dat wel bedoelt, omdat de hele rest van het hoofdstuk, en zelfs tot in hoofdstuk 4, daarover spreekt. Over het verschil tussen het oude en het nieuwe verbond. En de prediking daarvan. En dat begint dan heel subtiel al met die ene uitdrukking. Wij dragen niet gelijk velen het woord gas te koop.
Dat mag je er ook zien, als spelling en vaste spijs?
Dat kan, ja. Ja, dat zou je zelfs zo moeten zien, zeker binnen het kader van de Korinthebrief. Ja, ik aarzel wat, omdat de eerste gedachte bij melk en vaste spijs is dat melk spreekt over aardse zegeningen en vaste spijs spreekt over geestelijke en eventueel hemelse zegeningen. Maar dat is natuurlijk ook het punt, want die aardse zegeningen worden gewoonlijk ontleend aan het Oude Testament, komen daar vandaan. En dat is dus inderdaad melk. En het klopt ook precies Want waar de apostel over spreekt is over de heerlijkheid van het nieuwe verbond. En zodra je over de heerlijkheid van het nieuwe verbond spreekt, dan spreek je over de verheerlijkte middelaar van het nieuwe verbond, en dus over degene die verheerlijkt is om hoge priester te worden, zoals Hebreeën 5 dat letterlijk zo zegt. Dan spreek je dus over Christus in zijn hemelse positie, en dat is inderdaad vaste spijs. En vandaar dan ook dat je die gedachtegang over melk tegenover vaste spijs slechts tegenkomt in de Hebreeënbrief, die immers spreekt over een verheerlijkte Christus als hoge priester van het nieuwe verbond, en in de eerste Korinthebrief. 1 Korinthe 2 en 3. Precies op hetzelfde plekje. Hetzelfde hoofdstukindeling dan, zou ik maar zeggen, maar dan in de eerste Korinthebrief. En daar blijkt dus gewoon uit dat de Korintiërs zich bezighielden met zienlijke dingen, aardse dingen. En dat is in het algemeen, in het gunstigste geval, het is het lang niet altijd, maar in het gunstigste geval is dat melk. Soms is het ook veel minder dan melk, soms is het gewoon schade en drek. Dat is dan de uitdrukking uit Filippenzen. Dat is helemaal niks. Maar in het gunstigste geval is melk, maar zelfs dat is niet genoeg. Het gaat erom dat men eindelijk vaste spijs zou ontvangen, zich zou richten op hemelse dingen, op de heerlijkheid van het nieuwe verbond. Niet alleen het nieuwe verbond, maar bijzonder de heerlijkheid, de hemelse aspecten van het nieuwe verbond. Dat is de gedachte. Ja, goed. Nou, dan probeer ik hier de draad weer op te nemen. De eerste drie versen hebben we besproken. Over de kwestie van die brief ga ik nou niet meer op in. Maar dan de tweede helft van vers 3 staat dat het gaat om een brief die geschreven is niet met inkt, maar met geest des levende Gods. En dan ga ik even doorschrijven. Niet met inkt, maar met geest. Er staat een door de geest, maar je kunt net zo goed ons Nederlandse voorzet van met opnieuw gebruiken. Hè? Niet met inkt, maar met geest. En dan schrijf ik het eronder. Niet met inkt. Dat gaat over lettertjes dus. Dat wat geschreven is. Tastbare, inkt is tastbaar, je kunt er flinke vlekken mee maken. Maar met geest. Ik heb het een beetje te wijd uit elkaar geschreven, maar ik hoop dat u het goed tegenover elkaar houdt. Hè? En dat betekent dan dat inkt overeenkomt met het oude verbond, dat lijkt me trouwens zeer duidelijk. En de geest komt overeen met het nieuwe verbond. Kort het maar af, want letterlijk staat natuurlijk de geest van de levende God. Waarbij geest al hetzelfde is eigenlijk als leven, zodat het leven eigenlijk al dubbel genoemd wordt. Het gaat om een bediening van leven, maar daar komen we straks wel tegen. En dan staat er, niet in stenen tafelen, maar in vlezen tafelen, daar gaat hij weer. Niet in stenen tafelen, dat waren die dingen die gedragen moesten worden, die zware dingen. En als je ze liet vallen, dan braken ze ook nog. Dan had je er niks meer aan. Het verhaal van Mozes, hè? Maar het oude verbond werd geschreven in stenen tafel en het was ook inderdaad tot last, maar het nieuwe verbond werd geschreven in vlezen tafelen. Niet omdat de nadruk nou ligt op vlees, want dan zou het ook weer verkeerd begrijpen, want juist bij het oude verbond zou je aan vlees moeten denken, maar het gaat om de vergelijking tussen stenen tafel, dat was het namelijk letterlijk, en dan wordt het vergeleken met het nieuwe verbond en dan heet het inderdaad vlezen tafelen, omdat het daarbij gaat om de harten des mensen. Staat er ook achter, hè? Vlezen tafelen des harten. En eigenlijk zou je dus moeten lezen, maar in de harten. Want dat betekent het. Vlezen tafelen des harten betekent namelijk niet vlezen tafelen van de harten. Velen denken dat zo'n tweede naamval, dat je die alleen maar kunt interpreteren met het voorzetsel van, hè? Van de. Maar het is helemaal niet het geval. Dat betekent in heel veel gevallen gewoon namelijk. Dus de verklaring van het voorgaande. De gedachte is dan ook dat de stenen tafelen van het oude verbond een type zijn van de harten, de gelovige harten wel te verstaan, van het nieuwe verbond. Dat is helemaal het verhaal, hè? Dus de stenen tafelen van het oude verbond, waarin het woord gekrast, gegraveerd werd met geweld, zijn een beeld, een voorafschaduwing van het nieuwe verbond, waarbij het woord niet erin gegrift wordt, maar waarbij het woord in geloof ontvangen wordt in een zachtmoedig hart. Maar dan zeg ik het ook dubbel. In een zacht hart, zeg ik dus eigenlijk. In een ontvankelijk hart. In een zacht gemoed. Dat is de andere uitdrukking, hè? ontvankelijk voor het woord. En daar gaat het om. En dat is wat hier dus gezegd wordt. Wat de apostel hier doet is in het voorbijgaan de oud-testamentische typologie verklaren. Dat is heel, heel interessant, omdat we in de Bijbel maar weinig verklaring van typologie tegenkomen. En als het gebeurt, gebeurt het bijna uitsluitend alleen maar als voorbeeld. Zomaar even ertussendoor. En dat gebeurt hier ook. Het is ook weer eigenaardig, want ik zei net, melk en vaste spijs worden alleen genoemd tegenover elkaar, althans in één adem, in 1 Korinthebrief en in Hebreeën 5. Maar het eigenaardig is dat verklaring van typologie eigenlijk ook alleen voorkomt in de Korinthebrieven en in de Hebreeënbrief. De reden daarvoor is duidelijk. Waar men namelijk zo geobsedeerd is door zienlijke dingen, zegt de apostel, maar heb je dan niet in de gaten dat die zienlijke dingen een uitbeelding zijn van veel hogere dingen? Als je dan zo graag wat zien wil, nou kijk dan naar die stenen tafel, maar bedenk dan dat ze een voorafschaduwing zijn van de harten, de gelovige harten van de gelovigen onder het nieuwe verbond. Dat is heel de gedachtegang. En dat is in de Hebreeënbrief natuurlijk helemaal zo. Vanaf het begin tot het eind gaat het over niks anders dan typologie. En dan nog wordt een heleboel alleen maar in het voorbijgaan even genoemd. En er wordt er zelfs bij gezegd, wij zullen daar nu van stuk tot stuk niet over spreken. Interessant is om het dan vervolgens wel te doen, om te zien wat hij dan genoemd heeft, maar niet verklaard heeft. Hè? Want dan blijkt dat dat ook allemaal past in, de, in het kader van diezelfde brief. De keuze die je dan maakt is ook wel overwogen. In de 1 Korinthebrief vind je ook zoiets. In de 1 Korinthebrief vind je in elk geval de verwijzing naar de typologie van Israël in de woestijnreis, verlost uit Egypte en onderweg naar Canaan. En er wordt ook gezegd dat het een beeld is van het nieuwe verbond. En dat zoals Israël in Mozes gedoopt was, dus één was met Mozes en deel kreeg aan de verlossing van Mozes, zo krijgen de gelovigen van het nieuwe verbond deel aan de verlossing van Christus en zijn zij gedoopt in Christus. En zoals de wolkkolom stond boven Israël en Israël de weg wees door de woestijn, zal ik maar zeggen, zo hebben we onder het nieuwe verbond de Heilige Geest, want de wolk is altijd een beeld van de Geest, maakt de hele Bijbel door. Zo hebben we onder het nieuwe verbond de geest die ons inderdaad leidt door onze woestijnreis enzovoorts. Het is de Heer die ons onderweg water, namelijk woord, geeft, hè? Uit de rots bij Horeb. Nou goed, en die ons inderdaad leven geeft, brood, dus levens manna dat uit de hemel is nedergedaald en dat soort dingen weer. Nou, ik er aan denk, dat staat ook nog in het Johannes Evangelie, overigens. Daar vind je dus ook nog een verklaring van typologie, maar dat is alleen maar van het manna, denk ik. En andere dingen zijn twijfelachtig. Nee, als de Heer zegt, ik ben de herder en, enzovoorts, de goede herder en dat soort dingen, is de vraag of het verwijst rechtstreeks naar oud-testamentische typologie of niet. Het is wel zo hoor, maar het ligt er niet zo erg dik bovenop. Maar goed, laat ik teruggaan naar dit vers. Hij spreekt dus over een brief, die wordt normaal geschreven met eend, maar daarna neemt hij een overstapje, heeft hij niet over een brief geschreven met eend, maar over het woord Gods. Geschreven in stenen tafelen, gegrift in stenen tafelen. Maar die zijn oud-testamentisch, want ze zijn een beeld van de nieuw-testamentische situatie, waarbij het woord geschreven werd in de harten der mensen. En ik meen dat ik vorige keer ook Jeremia 31 heb aangehaald. Niet dan? Ja, toch? Niet dan? Jeremia 31. Ja, er zijn altijd mensen die aantekeningen maken, dan weet ik het zeker, hè. Jeremia 31, waar dat immers gewoon staat, hè, dat God een nieuw verbond zou sluiten met het volk. Niet naar het oude verbond, namelijk dat verbond wat hij sloot toen hij hun hand aangreep om hen uit Egypte uit te leiden. Maar een nieuw verbond ter vervanging van het oude, dus ter vervanging van de wet, waarbij Gods woord geschreven zou zijn in de harten der mensen. Dat is het hele verhaal. Dus ik moet eigenlijk erbij zetten, vlees en harten. Met de nadruk op harten natuurlijk, want daar gaat het dan in werkelijkheid om. Hè? Of je kunt lezen, maar in vlezen tafelen, namelijk de harten. En dan ligt automatisch de klemtoon op het laatste. Op de harten. En dan staat er, en zodanig een vertrouwen hebben wij door Christus bij God. Dat wil zeggen dat Paulus hier weer spreekt over zijn eigen bediening, namelijk dat hij altijd dat God hem altijd doet triomferen in Christus, in alle plaats en in alle tijden, dat hij een goede reuk is van Christus, einde van hoofdstuk 2, hè? Ik moet even terugverwijzen. En dan vervolgens dat hij in alle oprechtheid de wijn niet verdunt met water, zeg ik dan maar meteen, maar hij spreekt het woord als uit God, in de aanwezigheid van God, enzovoorts. En dan in Christus, dat wil zeggen het woord wat hij spreekt, is altijd christocentrisch. Hangt altijd samen met de persoon van Christus, daar gaat het om. En als hij dan in vers 4 zegt, zodanige vertrouwen hebben wij door Christus bij God, dan grijpt hij daarop terug. En zegt in het volste vertrouwen, inderdaad, in het volste geloof ook, spreek ik het woord Gods. En ik heb het niet nodig en ik kan bovendien me niet permitteren om aan dat woord afbreuk te doen. Dat is de gedachte en die komt ook steeds terug, want u vindt hem hier in vers 4, maar u komt hem ook weer tegen in vers 12. Daar staat, terwijl we dan zodanige hoop hebben, zo gebruiken wij vele vrijmoedigheid in het spreken. En die wij is nog steeds Paulus en Timotheus. Degene op wie de Corinthiërs zoveel kritiek hebben. Maar Paulus legt in dit gedeelte dan weliswaar uit wat zo ongeveer het verschil is, en de verhouding is, kan ik beter zeggen, tussen het oude en nieuw verbond. Maar hij doet dat om daarmee te verklaren waarom hij in alle vrijmoedigheid, in alle openheid, inderdaad dat nieuwe verbond predikt, met alle consequenties van dien. Ook al zijn die consequenties dan dat de Corinthiërs, maar ook vele anderen vervolgens niet meer naar hem willen luisteren. Dus er zit niks anders op. Het is zoveel beter, het nieuwe verbond, dan het oude. Die onzienlijke dingen die we ontvangen hebben zijn zoveel hoger, zoveel treffelijker, om de term uit Hebreeën te gebruiken, dan die al die zienlijke dingen, dat hij zegt, wij gebruiken vele vrijmoedigheid in spreken. Daar blijven wij trouw, want dat is wat wij moeten prediken, enzovoorts. En dat zei je ook in 1 Korinthe al, straks verwezen we al even naar 1 Korinthe 3, de eerste verse, waar gesproken wordt over die melk en vaste spijs, waar het er natuurlijk ook om gaat dat de apostel zegt, ja, die melk, dat moet maar eens afgelopen wezen, nou moeten we eindelijk maar eens vaste spijs eten. Net als dat hij dat ook in de Hebreeënbrief zei. Maar vervolgens legt hij dan ook uit in 1 Korinthe 4, de eerste verse, dat hij een uitdeler, letterlijk een rentmeester is van de verborgenheden gods, van die geestelijke dingen dus, van die vaste spijs dus. En dan zegt hij in vers 2, en voorts wordt in de uitdelers, in de rentmeesters dus, vereist dat elk getrouw bevonden worden. En dat past hij natuurlijk meteen op zichzelf toe, in vers 3. En dan zegt hij ook, en dan zeg ik het met eigen woorden, maar dan zegt hij dat hij niet in het minst geïnteresseerd is in het oordeel van de Corinthiërs over zijn bediening. Wat die Corinthiërs van hem zeggen, dat is hem vleeswaren, hè? Ja. Worst. Zeg, ik weet niet waar de uitdrukking vandaan komt. Uit Duitsland, geloof ik, of niet? Nou goed, dat doet er ook niet toe. Maar hij zegt netjes, doch mij is voor het minste dat ik door uw lieden geoordeeld word. Of door een menselijk oordeel. Want, zegt hij, die mij oordeelt is de Heer. Het einde van vers 4. En dat zal gebeuren wanneer hij geopenbaard wordt voor de rechterstoel van Christus. En het aardige is dat diezelfde gedachte ook ontwikkeld wordt in de 2e Korinthebrief. Want daar zijn we één bladzijde verder, namelijk in 2 Korinthe 5, op hetzelfde punt aangeland. Waar namelijk ook staat, want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. In vers 10. Opdat er ieder wegdraagt hetgeen door het lichaam geschiet nadat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. En daar slaat het ook in de eerste plaats op Paulus zelf. Paulus en Timotheus, wij allen. Zodat het ook hier erom gaat dat Paulus zegt niet geïnteresseerd te zijn in wat de Corinthiërs van hem vinden, maar hij is geïnteresseerd in wat de Heer zelf van hem vindt. En of Paulus in zijn bediening wel trouw geweest is, niet aan de gemeente, maar of hij wel trouw geweest is aan de Heer. En die anderen, die velen uit hoofdstuk 2 vers 7, die kunnen dat dan vervolgens in hun zak steken. He? Wij dragen niet gelijk velen het woord gods te koop. Wij prediken niet het oude verbond in plaats van het nieuwe, niet water in plaats van wijn, enzovoorts. En hij zegt, degenen die dat doen, die hebben dat te verantwoorden wanneer ze geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Maar, zegt hij, wij zelf willen dat risico niet lopen, de taal wat mee fout gaat. Dus je had liever de tegenstand En de afwijzing van de Corinthiërs, dat hij eventueel afgewezen zou worden door Christus voor de rechterstoel. En dat is een argumentatie waar niets, maar dan ook niets tegen in te brengen is. He? Je kunt er hooguit zeggen dat je er respect voor hebt, maar goed.
Als je hier zo rekenen, Paulus tegen gelovigen hier spreekt over het nieuwe verbond, dan praat je toch af dat heel veel mensen eigenlijk denken dat alleen Israël onder het verbond zit en de gemeente niet.
Ja, dat die gedachte ken ik ook.
Is dat
ja.
Toch eigenlijk heel vreemd dat het zo duidelijk is dat ik tegen gelovigen spreek?
Ja, ja. Nou, dat onderwerp, waarbij de vraag onder andere aan de orde komt dan of de gemeente eigenlijk wel leeft onder het nieuwe verbond. Dat hoop ik, ik denk dat ik daarover ga spreken de volgende Bijbelstudiedag.
Kom je daar vast tegen?
Ja. Maar er is geen twijfel over mogelijk. Ik weet het, men draait het zelfs om. Men zegt ijskoud, de gemeente is niet onder het nieuwe verbond, want dat is beloofd aan Israël. Eerste fout. Om twee redenen is het fout zelfs. Punt 1, is het niet waar dat het slechts aan Israël beloofd is. Punt 2, weet te spreken niet of je zelf niet misschien ook een Israëliet is van geboorte. Dus dan zegt het nog niks. Dan zeg ik, oh, dan moet ik mijn geslachtsregister uitzoeken. Dan zegt Paulus, nee, dat heeft geen zin om je te bezighouden met oneigenlijke geslachtsrekeningen. Oneindelijke geslachtsrekeningen. Precies, want het maakt ook niet uit. Je hebt deel aan het nieuwe verbond niet op grond van je afstamming, maar op grond van geloof. En verder is het zo dat de apostel Paulus in Handelingen 13, dan zeg ik het nu even snel, hè? Dan beloof ik dat ik er over 2 maanden op terugkom in Almere, hoogstwaarschijnlijk. Paulus zegt in Handelingen 13 dat God de beloften die hij aan de vaderen gedaan heeft, vervuld heeft in ons, hun kinderen, toen hij Jezus uit de dood heeft opgewekt. En tot hem zei, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u verwekt. En dat betekent dat de oudtestamentische beloften vervuld zijn in de persoon van Christus, ter gelegenheid van zijn opstanding. Zodat je moet vragen, zijn de oudtestamentische beloften vervuld? Het antwoord is ja. Natuurlijk. Maar het is vervuld, het is door de opstanding van Christus tot stand gekomen. Het komt niet tot stand vanwege de wederkomst van Christus, niet tot stand vanwege de bekering van Israël, het komt tot stand vanwege de opstanding van Christus. En ieder die vandaag gelooft, krijgt volgens Efeze, Filippenzen, Colossenzen, en brieven die dan niet ter discussie staan in dat verband altijd, hè, volgens die brieven staat dat wij die geloven deel hebben aan de zegeningen van Christus en dus deel hebben aan het nieuwe verbond. Maar in Efeze staat het ook letterlijk hoor. Er staat dat we deel hebben gekregen aan dezelfde belofte als ook de gelovigen uit de Joden. De gelovigen uit de heiden hebben deel aan dezelfde belofte als de gelovigen uit de Joden. Aan de vervullingen van wel te verstaan. Dat is Efeze 3. Dus er kan geen twijfel over bestaan. Helemaal niet. Goed. Nou, ik ga nou maar gewoon met dit onderwerp verder. Ja, bij die vraag over leven de gelovigen van vandaag onder het nieuwe verbond hoort ook altijd al die andere vragen. He, die hebben we in Emmen net in het kort even besproken. Namelijk, is Christus wel koning? Want dat staat bij velen ter discussie. Vervolgens, dat is de andere helft van de vraag, is Christus wel hoge priester? En er zijn er die het beide ontkennen. Degene die ontkennen dat hij hoge priester is, ontkennen gewoonlijk ook dat hij koning is. Ik zou bijna zeggen vanzelfsprekend, maar goed. En dan is de volgende, maar is Christus dan wel verheerlijkt? En er zijn er ook, ik ken er zat bij name, die zeggen, nee, hij is niet verheerlijkt nog, want het komt ook pas bij zijn wederkomst. Enzovoorts. Dan heb je nog gewoon de vraag, en is Christus eigenlijk wel de zoon? En er zijn er die daar ook zelfs nee op zeggen. Want zeggen ze, hij wordt pas als zoon aangesteld bij zijn wederkomst. En dat is helemaal mis natuurlijk. Maar het wordt echt geleerd. Heel opmerkelijk. Maar de fout die gewoon gemaakt wordt, is dat men de ene gedachte, de ene Bijbelse waarheid aantoont en dan zegt dat dan de andere dus niet waar is. Begrijp je dat? Men zegt, Wanneer komt het koninkrijk? Wanneer wordt het koninkrijk van Christus overgenomen? Wanneer gebeurt dat? Wanneer zal iedereen hem zien en herkennen als de koning? Nou, bij zijn wederkomst. Zegt men, dus is hij geen koning nu nog, want het komt dan pas. En dat is niet waar natuurlijk. Was de vraag ook oorspronkelijk niet. Hè? Maar ik ga er niet verder op in. Ander is dan... En voor wie is het nieuwe verbond? Is dat voor Israël? Het antwoord is ja. En dan zeggen ze, nou, aangezien de gemeente heel wat anders is dan Israël... En dat is ook aan te tonen. Zegt men, dan is het dus niet voor de gemeente. Maar er is net zo goed aan te tonen dat de gemeente niet heel wat anders is dan Israël... maar zelfs hetzelfde is als Israël. Zij het dan op een ander niveau. Op een andere manier. Maar het is wel degelijk Israël. En verder is ook uit de schrift aan te tonen dat de gemeente wel degelijk leeft onder het nieuwe verbond. Je kunt bewijzen dat het voor Israël is, maar daarmee heb je niet bewezen dat het niet voor de gemeente is. Je kunt bewijzen dat Christus in de toekomst, bij zijn wederkomst, zal functioneren als hoge priester, maar daarmee heb je niet bewezen dat hij dat nu al niet doet. En als je zegt, Christus zal in de toekomst op de troon zitten, ja, in Jeruzalem, ja. Maar je hebt niet bewezen dat hij dan niet nu al op de troon zit in de hemel zelf, want dat staat uitgebreid genoeg in de Bijbel. Dat zo is namelijk. En als hij op een troon zit, is hij dan koning of niet? Nee, zeg maar dan is hij priester. Ja, dan is hij koning ook. Want het is priester naar de ordening van Melchizedek. Dat betekent dat die beide functies in één zijn. Je kunt niet eerst een verandering aanbrengen in de orde van Melchizedek. In de eigenaardigheid van het hoge priesterschap naar de ordening van Melchizedek. Een stuk eraf halen en zeggen, hij is het wel, maar ten dele. Dat kan nooit. Dus als je gelooft dat die hoge priester is, is je ook koning. En andersom, als je gelooft dat die koning is, is je ook hoge priester enzovoort. Maar als je dat gelooft, geloof je ook dat de beloften die God aan de vaderen gedaan heeft, zijn vervuld in de opstanding van Christus. De vraag is vervolgens, maar wie krijgt er deel aan? En dat is een heel eenvoudig antwoord. De enige die ooit deel krijgen aan beloften die God gedaan heeft, zijn gelovigen. Alle gelovigen, want het is niet gebaseerd op afstamming, zegt bijvoorbeeld Romeinen. Om maar eens wat te noemen. Romeinen 9 is heel sterk daarin. Wie?
De nadruk die ligt altijd meer op de hoge priester. Dat heb ik zelf altijd zo gezien.
Jawel.
Ja. Ik heb het Emmer ook gehoord. Ja, dat is ook zo. Maar dat was bij mij ook een beetje weggeëft. Ik dacht, ja, het is inderdaad altijd de hoge priester.
Ja.
En inderdaad, dat koningschap is natuurlijk...
Nee, het punt is dat de koning en hoge priester naar de ordening van Melchizedek in onze dagen verborgen is in de hemel. Wat het hoge priesterschap betreft is daar niks mee mis, want zo hoort het ook. Want dat wordt in de Hebreeënbrief uitgelegd, je kan er zelf wel over filosoferen, maar de Hebreeënbrief legt het uit en zegt, de hoge priester gaat in het heiligdom, dan is hij achter het voorhangsel, daar zie je hem niet, maar daar is hij. Dus als je hem niet ziet, dan is hij zelfs in functie. Daar is niks mee mis dus. Dan is hij binnen en daar hoort hij ook eigenlijk. Ik trek altijd meteen de conclusie dat we al zowat 2000 jaar leven in Grote Verzoendag. Daar is nog steeds binnen. Het is nog steeds Grote Verzoendag. Daar is dus niet zoveel meer mis. Maar wat het koningschap betreft, zegt de Bijbel dat hij koning is, dat hem gegeven is, alle macht in de hemel en op aarde, dat hij met eer en heerlijkheid gekroond is, dat hij tot zoon en dus tot koning is aangesteld. Want dat staat in Psalm 2, letterlijk. En dat is sinds de opstanding van Christus, want dat staat erbij. Dus dat is leidt geen enkele twijfel, maar neemt niet weg dat wij nog niet zien dat hem alle dingen onderworpen zijn. Dat wil zeggen, het is wel zo, maar wij zien het niet. Maar ja, er zijn zoveel dingen waar die wij niet zien. Dat moeten we maar een beetje aan wennen. Wij zien dat nog niet. Maar daarom is het wel zo. Maar omdat wij het niet zien, is het niet actueel, althans voor ons niet. En daarom wordt ons de Heer voorgesteld, niet als de koning naar de ordening van Melchizedek, hoewel het ook gekund zou hebben, maar als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Waarbij dus de nadruk ligt op zijn hoge priesterschap. Maar als je zegt, hoge priester naar de ordening van Melchizedek, dan zeg je hoge priester naar de orde van de rechtvaardige koning. Want dat betekent de term. Dus toch koning. Kan niet missen. Goed. Maar hier in de Korinthe zie je uitgebreid inderdaad dat wel degelijk het nieuwe verbond op ons van toepassing is. En laat ik me dan even nog een keer op de vraag ingaan. Maar nu, binnen het kader van de Tweede Korinthebrief, en doe ik het ook heel kort. Dat het hier wel degelijk om de tegenwoordige gemeente gaat, mogen blijken uit 2 Korinthe 5, waar immers gesproken wordt over de rechterstoel van Christus. En die rechterstoel van Christus is volkomen vreemd aan zesde of zevende bedeling of aan de roeping van Israël enzovoorts. Want dat heet niet rechterstoel van Christus.
Aan de rechterhand
zat. Ja, het is daarboven namelijk, ja. Dus in de hemel. Terwijl als het gaat over Israël en de volken en over de openbaring van het koninkrijk, dan gaat het om een troon in Jeruzalem en dat soort zaken meer. En eventueel gaat het om een oordeel op de jongste dag. Maar het heet ook niet rechterstoel van Christus. De rechterstoel van Christus is een soort rechtszaak, zal ik maar zeggen, die in de hemel plaatsvindt, wanneer namelijk de gemeente daar naartoe gaat. Maar de enige die ooit naar de hemel gaan, of het, de enige die ooit naar de hemel gaat, is de gemeente. En dus zodra dus ook inderdaad over hemelse dingen gesproken wordt, dan gaat het over de gemeente van onze dagen. De gemeente, het lichaam van Christus, geroepen tijdens deze bedeling der genade of bedeling der verborgenheid. Dus kan niet missen. Goed, nou, dan laat ik het maar eerst weer bij. Ja, nee, ik heb nog een argument, die is waarschijnlijk sterker. Dat is die van 2 Korinthe 12. Waar Paulus spreekt over hemelse dingen die hij gezien heeft, waarin hij opgetrokken is geweest tot in de derde hemel, tot in het paradijs Gods enzovoorts. En wat zou je daar gezien hebben? Ja, gemeentelijke waarheid uiteraard. Daar zijn hem nieuwe dingen geopenbaard. En degene die het nieuwe verbond in verband met de gemeente ontkennen, geloven wel degelijk dat Paulus de gemeentelijke waarheden predikt en dat ze door hem voor het eerst openlijk gepredikt worden, dat het nieuw aan hem geopenbaard is. Nou, in deze tweede Korinthebrief schrijft hij daarover. Dan weet hij die dingen dus. En als hij dan toch in dit tweede Korinthebrief spreekt over het nieuwe verbond waaronder wij leven, waarvan wij dienaren zijn, dan kan het niet anders, dan heeft hij het over die gemeentelijke waarheden. Dat kan niet missen. U volgt me misschien niet zo snel allemaal, maar het komt omdat het antwoord is op een heel specifieke gedachte waar ik nou niet uitgebreider op inga. Maar niettemin moet het duidelijk zijn dat in 2 Korinthe 12 de apostel spreekt inderdaad over de hemelse roeping van de gelovigen, over de verborgenheden die hem bekend zijn gemaakt, zoals die niet in voorgaande bedelingen zijn bekendgemaakt enzovoorts, zoals ze genoemd worden in Efeze en in Colossense natuurlijk ook. En als je dan in dezelfde brief spreekt over dat wij dienaren van het nieuwe verbond zijn, kan het geen twijfel over bestaan dat de gemeente, wat het ook wezen mag, maar dat de gemeente inderdaad dienaar is van het nieuwe verbond en leeft onder het nieuwe verbond. Een ander argument, en dat vind ik persoonlijk eigenlijk een heel sterke, is die van Efeze 4. Want Efeze, daar wordt niet aan getwijfeld dat gemeentelijke waarheid is gebracht door de apostel Paulus. En die noemt daar het verbond des vredes in hoofdstuk 4. De band des vredes, het verbond des vredes. En hij spreekt over heiden en joden enzovoorts één in Christus, want hij is onze vrede. Hij is onze vrede. En dat is in hoofdstuk 2. En hoofdstuk 4 zegt hij inderdaad dat wij ons dienen te benaastigen om die vrede, om die eenheid te bewaren door de band des vredes. Door het vredeverbond. Het vredeverbond is het nieuw verbond. Dat is een van de termen uit Jesaja ter aanduiding van het nieuw verbond. Dus, waar praten we eigenlijk nog over? Het is zo duidelijk.
Die tekst van 4 is alles nieuw geworden, is dat ook?
Natuurlijk ook, ja. Ja. Goed, nou, ik neem de draad maar weer op. Wij waren bij vers 4. Zodanig vertrouwen hebben wij door Christus bij God. Dat sluit dus aan bij de laatste pericoop uit hoofdstuk 2, zoals gezegd. Waar de apostel met het volste vertrouwen, niet zelf vertrouwen, maar vertrouwen in God, vertrouwen door Christus bij God, voorzetsels, daar moet je niet al te zwaar aan tillen, want die kunnen alles betekenen. Net wat je wil. Maar vertrouwen door Christus bij God, dat wil zeggen niet vertrouwen in zichzelf, maar vertrouwen inderdaad in God die gesproken heeft over Christus. En dat woord van God over Christus, dat is wat hij predikt. In de tegenwoordigheid Gods spreken wij het in Christus, zei hij dan ook aan het einde van hoofdstuk 2. Daar gaat het om. Zodat hij hier steeds opnieuw benadrukt waarom hij zo'n speciale boodschap heeft. Een boodschap die de Corinthiërs overigens niet willen. En hij neemt tegelijkertijd uiteraard anderen kwalijk die dezelfde boodschap hebben te prediken, maar die het niet doen. Om wat voor redenen ook. En dus water bij de wijn doen, dat is de uitdrukking. Dus zodanige vertrouwen hebben wij door Christus bij God. En dan zegt hij zelf nog in vers 5 dat dat niet gaat om zelfvertrouwen, maar om heel wat anders. Vertrouwen bij God namelijk, of vertrouwen in God. Hij zegt namelijk niet dat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken als uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God. Bekwaamheid om wat? Voor wat? Wel, bekwaamheid om dienaren des Nieuwe Testaments te zijn, zegt vers 6. En dienaren des Nieuwe Testaments betekent in de praktijk en in het algemeen dat hij het Nieuwe Verbond, het Nieuwe Testament is hetzelfde, dat hij het Nieuwe Verbond predikt. En de prediking van het Nieuwe Verbond is niks anders dan de prediking van het Evangelie. Dat is een andere term daarvoor. Hè? Evangelie betekent blijde boodschap. De blijde boodschap is de prediking van het Nieuwe Verbond. Voluit. Dus inderdaad, niet een vertrouwen in zichzelf, niet een eigen bekwaamheid, maar een bekwaamheid die je van God ontvangen heeft. God die hem geschikt gemaakt heeft om dat te doen. Een van de argumenten daarvan, zeker wanneer we toepassen op de apostel zelf, en hij spreekt in de eerste plaats over zichzelf en Timotheus, een van de argumenten daarvoor is natuurlijk inderdaad 2 Korinthe 12, waar hij was opgetrokken geweest tot in de derde hemel, tot in het paradijs Gods enzovoorts. En waar hij onuitsprekelijke dingen had gezien. Ik ga nog maar niet op die tekst in. Maar waar hij inderdaad die nieuwtestamentische waarheid met betrekking tot de gemeente geleerd heeft. Ik moet er eigenlijk, maar ik weet nooit wanneer ik dat doen moet, maar ik moet er eigenlijk maar even aan toevoegen dat wij spreken over oude verbond en nieuw verbond en over oude testament en nieuw testament. In het Nederlands doen we dat. Een heleboel andere talen kennen het onderscheid niet. Het Grieks ook niet. De Bijbel zelf dus ook niet. Want of er nou staat Nieuwe Testament of Nieuwe Verbond, in de grondtekst staat absoluut volstrekt hetzelfde. Dat is geen verschil. En wij hebben de neiging om bij verbond inderdaad aan die verbonden te denken, en bij testament denken we aan een deel van de Bijbel. Het Oude Testament is tot en met Malachi, en het Nieuwe Testament begint bij Matthäus, waarna men vervolgens ruzie maakt of daar wel echt het Nieuwe Testament is. Maar goed, zoiets is dat, hè. Maar het punt is dat wat wij het Nieuwe Verbond noemen, nee, ik zal het anders zeggen, wat wij het Nieuwe Testament noemen, houdt zich eigenlijk, nou ja, bijna uitsluitend bezig met de roeping van de gemeente, met gemeentelijke waarheid. En dat geldt ook voor Matthäus en Marcus en Lucas en, nou, Johannes durf ik haast niet te noemen, want het lijkt me helemaal vanzelfsprekend. Maar het geldt voor Matthäus tot en met Openbaring. Al moet ik zeggen dat in de evangelie natuurlijk vooral aansluiting gevonden wordt bij het Oude Testament. Hoe vanuit het Oude Testament men dan toch terechtkomt bij de hemelse roeping van de gelovigen en de gemeente, dus in onze tegenwoordige bedeling. Het is natuurlijk ook duidelijk dat in het boek Openbaring weer aansluiting gevonden wordt bij de rest van de heilsgeschiedenis die nog in de toekomst ligt. Namelijk, het boek Openbaring spreekt over de openbaring van Jezus Christus en dus over de openbaring van het koninkrijk van Jezus Christus. Kortom, dus zijn wederkomst dus. En datzelfde geldt voor heel wat bijbelboeken daartussen. Op een of andere wijze verwijzen ze naar het Oude Testament en op een andere wijze verwijzen ze naar de rest van de heilsgeschiedenis. Maar in wezen houden ze zich bezig met onze tegenwoordige bedeling, die nou eenmaal gelegen is tussen die Oude Testamentische tijd en zeg maar gewoon tussen het einde van het Oude Verbond, hè, sinds de eerste komst van Christus, en de openbaring van het Koninkrijk van Christus in de toekomst. Ik moet er meteen bij zeggen dat zodra dan ook uitgebreid gesproken zou moeten worden over wat er gebeurt na de opname van de gemeente, komen wij onvermijdelijk terecht, niet in het laatste deel van het Nieuwe Testament, zoals men dan dikwijls veronderstelt, maar je komt terecht in het Oude Testament. Want daar staat het allemaal al, hoe dat zou gaan. Die kwestie van die grote verdrukking en zo, dat is allemaal Oude Testamentisch. 70ste week van Daniel, dat staat allemaal in het Oude Testament. Het is allemaal geopenbaarde schriften. Kortom, wanneer we de Bijbel dan verdelen in die twee delen, ik zal deze kant eens even nemen. Wanneer we de Bijbel verdelen in twee delen, dat is over het Oude Testament en het Nieuwe Testament, wil ik niet zeggen, het Oude Testament houdt zich bezig met de dagen van voor het begin van onze jaartelling en de komst van Christus, dus het Nieuwe Testament met dat wat daarna volgt. Nee, het is anders. Het Oude Testament spreekt over beloften die vervuld zullen worden bij de komst van Christus, die bij zijn geboorte uiteraard, waarbij zijn dood en opstanding, zet hem een kruisje neer ter onderscheiding. Maar het Oude Testament spreekt dus wel degelijk over wat daarna zou gebeuren. En wat daarna zou gebeuren, ik hoop dat u het volgt nu, wat daarna zou gebeuren, nou gewoon de 69ste week van Daniel, periode van 7 jaar dus, en dan nog een periode van 33 jaar, dan een periode van 1000 jaar, en dan nog een kwart tijd tot de jongste dag, enzovoort. Kortom, het hele verhaal, dat ontleen je gewoon aan het Oude Testament. Maar het punt is dat de bekering van Israël enzovoorts inderdaad op zich laat wachten. En dus doet God in die tussentijd, nou doe ik het maar even zo, hè, een ander werk, dat is niet onverwachts. Dat wist hij al lang dat het zo zou gaan. Maar hij doet in de tussentijd een werk met betrekking tot de gemeente. Bestaande uit diegenen die dan toch wel tot geloof komen in die koning en hoge priester, die hem wel degelijk als koning erkennen, maar niettemin, aangezien Israël en de volkeren niet tot bekering komen, komt die koning op aarde niet. En toen zei de koning, nou ja, als ik dan niet naar de aarde kan komen, dan komen jullie maar naar mij. Zo, dat is in het kort de gedachte. Eenvoudiger kan ik ervan haast niet zeggen. En dus worden wensgelovigen getrokken uit deze wereld en met hem gezet in de hemel en wordt daarin geschreven in plaats van in aards-Jeruzalem. Maar het hele verhaal over een aards-Jeruzalem, de grote verdrukking, al wat de Messiaan hangt en de evangelisatie onder de volken door de 144.000 bijvoorbeeld, dat is in wezen allemaal ontleend aan het Oude Testament. Het is wel iets gedetailleerder uiteengezet in Openbaring, maar heel Openbaring sluit aan bij allerlei talloze oud-testamentische profetieën en voor een deel ook bij de Paulinische brieven of zo, hè, met de brieven van het Nieuwe Testament. Maar in principe is het niks nieuws. Integendeel, sommige details zijn nieuw, maar er blijft het dan ook bij. Het punt is nu dat die hele aardse heilsgeschiedenis dus al vervat ligt in het Oude Testament. Soms heel duidelijk, soms iets bedekte, maar het ligt daarin vast. Maar de hele situatie van de gemeente, die lag daar ook maar absoluut bedekt. Dat wil zeggen, absoluut verborgen. Vandaar dat het Oude Testament vol staat met typologie, op allerlei manieren trouwens, vol met typologie. Want in die typologie, in die verborgen beelden, en vooral ook in de verborgen betekenis van die geschiedenissen van het Oude Testament, ligt de tegenwoordige waarheid verborgen. Want toen Israël niet nog te geloof kwam, enzovoorts. En toen de volkeren geen aanstalten maken om zich te bekeren tot de ene waarachtige heerser, werd vervolgens geopenbaard hoe in het Oude Testament nog andere waarheid verborgen lag met betrekking tot de gemeente van onze dagen. En hoe dat in elkaar steekt, dat wordt uiteengezet in speciale schriften die dus aan de Bijbel werden toegevoegd. En in principe is dat Matthäus tot en met Openbaring. Sommigen zeggen, nee, het zijn maar drie brieven van Paulus. Efeze, Filippenzen, Colossense, daar hadden we het net dus even over, hè? Nee, het is Matthäus tot en met Openbaring, waar het allemaal in staat. Want ook in Openbaring deze gemeentelijke waarheid. Zeker in de eerste paar hoofdstukken. Maar goed, ga er maar niet verder op in. Wij moeten bedenken dat het Nieuwe Testament, de Nieuwtestamentische geschriften, niet zich bezighouden met het tweede deel van de heilsgeschiedenis. Maar in principe generaliseren, houden zich bezig met de roeping van de gemeente. Met andere woorden, druk het wel om te draaien, tenzij anders vermeld, gaat het over de gemeente. Het Nieuwe Testament spreekt over gemeentelijke waarheid, tenzij anders vermeld. De hele gedachte is, in het Oude Testament wordt het aangekondigd, maar ik weet uit het hoofd niet meer waar. Maar de hele gedachte is dat die nieuwtestamentische schriften geen ander doel hebben om die verborgen gemeentelijke waarheden te openbaren. Dat is zo. De rest niet. Maar dacht u, de Israël en wie dan ook, de mensheid in het algemeen, kon toch gewoon verwachten wat er zou gaan gebeuren bij de komst van de Messias? Het is toch gewoon het Oude Testament ontlenen? De beloften, de profetieën die daarin staan, gaan er toch allemaal over? Over wat er dan zou gebeuren als de Messias zou komen? En spreken dus over, zeg maar, de zesde en de zevende bedeling, om het dan maar samen te vatten. Er hoeven geen nieuwtestamentische boeken voor geschreven te worden. Nou ja, misschien een paar boeken om het leven van de Heer Jezus te beschrijven. Dat is een omwandeling. Maar goed, dat zou kunnen. Maar het Nieuwe Testament behelst heel wat meer. En daar gaat het maar om. En in het algemeen gaat het er dus om dat die boeken die aan de schrift werden toegevoegd, boeken dus die het Joodse volk dus ook niet erkent. Ja, dat kan ook niet anders in ongeloof. Het gaat dan ook verder niks aan vervolgens, hè, als ze toch ongelovig zijn. Die boeken die werden eraan toegevoegd om te spreken over hoe het dan zou gaan met Gods werk in de dagen van het ongeloof van datzelfde Joodse volk. Een heel simpele gedachte. En daarmee ligt het voor de hand dat vanaf Matthäus 1, vers 1, tot Openbaring het eind aan toe inderdaad gewoon gesproken wordt over gemeentelijke waarheid. Over nog een paar dingen meer, maar dat is niet noodzakelijk. Maar in principe over gemeentelijke waarheid, en het is ook zo. Matthäus 1, vers 1, het boek des verslags van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Het gaat over gemeentelijke waarheid, want de hele gemeente is erfgenaam van Abraham. Nu staat vaak genoeg in de schrift van Abraham, de vader van alle gelovigen enzovoorts. Het is niet alles, maar het is in ieder geval zo. En ik heb zo rond kerst heb ik nog eens uitgelegd hoe dan ook al die geschiedenissen rond de geboorte van de Heer Jezus zonder meer gemeentelijke waarheid bevatten. Zelfs heel nadrukkelijk. Nou, daar ga ik nou maar niet verder op in. Maar zo is het. Het is dus wel degelijk allemaal nieuwtestamentisch in die zin dat het spreekt over de positie van de gemeente met zijn hemelse bestemming, toekomst, erfenis, roeping en hoe het allemaal heten mag. Maar je vindt ook aansluiting bij hoe het uit het Oude Testament geacht vanuit wordt. Je vindt ook aansluiting bij hoe het na de opname van de gemeente weer verder gaat. En wat dus ook onze toekomstverwachting in onze bedeling is. Want die ligt natuurlijk ook in de zesde en zevende bedeling. Vanzelfsprekend, dus daar kom ik zo tegen. Nou goed, nou ga ik echt terug. Er stond dus in vers 4, zodanige vertrouwen hebben wij door Christus bij God. De gedachte wordt weer herhaald, zoals ik al zei, in vers 12. Zo gebruiken wij velen vrijmoedigheid in spreken. En daarna verklaart hij in vers 5 waar die vrijmoedigheid en dus die bekwaamheid vandaan komt. Die heeft hij namelijk van God ontvangen. God zelf heeft aan Paulus de heerlijkheid van het nieuwe verbond bekendgemaakt. En hij heeft daar een hele hoge dunk van. En dat komt natuurlijk omdat hij heel goed weet dat het nieuwe verbond een hemelse toepassing heeft. Bovendien, en ik zeg bovendien, omdat natuurlijk vanuit het Oude Testament in elk geval een aardse toepassing van het nieuwe verbond geleerd wordt. Dat wil zeggen dat Israël onder het oude verbond zou leven tot de komst van Christus. En na de opstanding van Christus zou Israël en de volken trouwens leven onder het nieuwe verbond. En het nieuwe verbond is een aardse toepassing in het koninkrijk, is natuurlijk heerlijker, mooier, hoger, treffelijker, beter, term uit Hebreeën, beter dan het oude verbond. Maar wat de apostel hier naar voren brengt, is dat het nog veel en veel, veel beter is, omdat het niet eens gaat om een aardse gang van zaken, maar om een hemelse roeping van de gemeente. Het verschil is veel groter dan dat men denkt. En dat raakt u niet kwijt. Aan die Korintiërs zal ik maar zeggen. En natuurlijk, er zijn heel wat moeite geweest. Met name van Petrus, van hem weten we het. Ik excuseer me altijd aan Petrus. We lezen in de Bijbel hoe Petrus punt 1 al moeite had te begrijpen dat weliswaar het nieuwe verbond was aangebroken, maar dat het nieuwe verbond ook voor de heidenen die tot geloof kwamen, bestemd was dat ook aan de heidenen gepredikt moest worden. Maar Paulus maakte nog een veel grotere stap vervolgens. En toen kon hij Petrus dus lang niet meekrijgen. Het heeft lang geduurd, hè. Paulus maakte nog een veel grotere stap. Die heeft gezien dat het ook niet ging om het aardse zichtbare koninkrijk nog op deze oude aarde. Maar dat het zelfs in onze dagen gaat om een koninkrijk, om een hemels koninkrijk. Waarbij onze roeping niet gewoon maar ligt in de toekomst. In de zin van we hebben eeuwig leven, dus we sterven niet meer, dus we blijven hier straks altijd. Nee, we hebben zelfs, worden zelfs gepromoveerd. We hebben een hogere bestemming, een hemelse bestemming enzovoorts. En nog sterker, daar wachten we niet eens op. Die hebben we al. Nou ja, dan krijg je meteen problemen natuurlijk. Ja, maar goed. Maar dat is het verhaal. Het is niet alleen heerlijker, het is veel heerlijker. Genade is niet overvloedig vergeleken bij de wet, maar het is veel meer overvloedig enzovoorts. Hè? Genade is niet rijker dan de wet, hè? Maar er wordt zelfs gesproken over de uitnemende rijkdom zijner genade. Het is veel meer dan dat. Het is een dubbele tegenstelling, dubbele verbetering. Eerst gewoon op het aardse niveau, oude verbond, nieuwe verbond, maar dan nog een verhoging van het nieuwe verbond is een aardse toepassing naar het nieuwe verbond is een hemelse toepassing. Alleen, als je dat wil leren verstaan, dan zul je het dus ook moeten leren om die aardse dingen, die zichtbare dingen hier beneden, los te laten. En het is één ding om te geloven, dat is het nieuwe verbond ook, het is één ding om te geloven dat Christus straks in de toekomst hier op aarde zal verschijnen om zijn koninkrijk op te richten. Sommigen geloven zelfs dat niet eens. Ja?
Dat zijn eigenlijk allemaal openbaringen.
Ja. Maar sommigen geloven zelfs dat niet eens, dat hij op aarde zal geopenbaard worden in heerlijkheid als koning. Maar het punt is dat hij in de hemel al lang verheerlijkt is en wij deel uitmaken van zijn heerlijk koninkrijk. Er is maar één bezwaar aan, we zien het niet. Het wordt verborgen gehouden. Maar daarom is het wel zo. En we zouden dus met vrijmoedigheid daaruit moeten leven en met vrijmoedigheid eventueel op deze dingen spreken. En dat is, zegt de apostel Paulus, dat hij dat doet. Alleen de Corinthiërs begrijpen daar niks van, omdat ze de inhoud van die boodschap niet kennen en daar ook niet open voor staan. Dan houdt het alles op. Want daarom legt hij het hier dan zo uit. Nou goed. Onze bekwaamheid is niet uit onszelf, vers 5, maar onze bekwaamheid is uit God. God heeft hem bekwaam gemaakt om dienaar van het nieuwe verbond te zijn. En met name heeft hij dat gedaan door Paulus te onderwijzen. Niet uitgebreid moet ik u zeggen, want het punt is dat gemeentelijke waarheid niet maar uit de lucht komt vallen, maar gemeentelijke waarheid blijkt in de brieven van het Nieuwe Testament wel degelijk opgehangen te worden aan oud-testamentische profetieën. Op een bijzondere manier. Maar Paulus heeft kennelijk geleerd wat de methode, wat die manier is. En die past hij vervolgens toe. En daar heeft hij dus een bekwaamheid aan te danken. Nou, in de eerste plaats leert hij dus hoe men om moet gaan met de oud-testamentische typologie. Typologie is, de oud-testamentische symboliek verbergt immers bepaalde waarheden. En hij laat zien hoe dat er in elkaar steekt. En bovendien, als je één keer weet wat de gemeente voor een ding is, zo'n volk tussendoor uitgeroepen weet met een hemelse roeping en bestemming, als je dat dan even weet en dat het tot stand komt door de op grond van de opstanding van Christus, dan vind je het vervolgens in alle oud-testamentische typologie terug, per definitie. Dat wil zeggen, typologie is daarvoor. Heeft maar één doel, namelijk die gemeentelijke waarheid verbergen. En zo werd het verborgen gehouden. Maar via de bediening van Paulus, via dat Paulus zijn ogen geopend werden, juist daarvoor, via dat hij daar onderwijs in ontvangen heeft, leren wij hoe het in elkaar steekt. En dan is het niet eens meer nodig voor Paulus om van al die dingen van stuk tot stuk te spreken. Want als je één keer weet hoe het werkt, dan laat ik het netjes zeggen, dan is het niet zo moeilijk meer. Maar zo is dat. En zelfs de brief aan de Efeze, waarvan men zegt, dat is de brief met de gemeentelijke waarheid, zoals de Efezebrief, is gewoon gebaseerd op oud-testamentische aanspraken. Punt 1, de verhoging van Christus aan de rechterhand Gods, tot in de hemel, dat is ook oud-testamentisch. Staat er allemaal al in. hoort ook in gewoon in die aardse lijn thuis. Maar u vertelt erbij dat het niet alleen ging om Christus, maar dat als het over Christus gaat, gaat het ook over de gemeente. Zodat u zegt, dan is Christus niet alleen opgewekt, maar dan zijn wij met hem opgewekt. Dan is Christus gezet in de hemel, dan zijn wij met hem gezet in de hemel, Efeze 1 en Efeze 2. Komt recht uit het Oude Testament. Uit Psalm 110 zit aan mijn rechterhand. Je moet alleen even weten dat als het over Christus gaat in het Oude Testament, dan gaat het ook over de gemeente, want dat is het lichaam van Christus. En waarschijnlijk heet het daarom ook zo, lichaam van Christus. Nou, dan kom je in hoofdstuk 3 zo uit het hoofd, hè. Efeze 2 nog. Dan krijg je dat verhaal dat Jood en Heiden één zijn in Christus enzovoort. Ja, mooi bedacht. Maar het is ontleend aan Ezechiël 34 en Ezechiël 37. Die profetieën worden daar geciteerd. Wat er dan precies staat, leg ik nou niet uit, want het wordt ingewikkeld dan. Maar niettemin, dat staat daar gewoon. En in Efeze 3, waar hij zegt te spreken over de verborgenheid die niemand eerder bekendgemaakt is, maar die nu via hem in bijzonder bekendgemaakt wordt. Hij zegt, nou, die gemeentelijke waarheid houdt gewoon in dat de gelovigen uit de heidenen samen met de gelovigen uit de joden erfgenamen zijn geworden van al die beloften die in het verleden aan Abraham gedaan zijn. Dat staat daar, dat staat letterlijk. Zodat er gewoon staat dat de roeping van de gemeente gebaseerd is op oud-testamentische profetie. En daar zou je nooit opgekomen zijn als niet ons dat geïnspireerd en wel ooit een keer verteld was. Maar als we dat één keer beseffen, dat de uitspraken aan Abraham met betrekking tot zijn zaad hier op aarde, moet het zo wijzen, met betrekking tot het geopenbaarde koninkrijk straks in de toekomst, wel dat die profetieën ook inderdaad zouden moeten toegepast worden daarnaast op een hoger niveau op de gemeente. Kortom, als ons dat niet een keer verteld was, zouden wij dat niet weten en ook niet kunnen weten. En er zijn er ook een heleboel die zeggen, nou ja, alles best, maar naar Paulus moeten we niet. Nee, maar het is juist Paulus die dat openbaart, hoe dat in elkaar steekt. Nou, enzovoorts. Talloze voorbeelden zou ik ervan kunnen geven. Maar waar het om gaat, is dat de man niet op eigen initiatief en op eigen autoriteit, zal ik maar zeggen, een bepaalde boodschap predikt, een nieuwe boodschap, die hij dan zegt van God ontvangen hebben, maar dat kan dan niemand meer controleren. Dan zou je maar de enige zijn. Nee, zo zit het niet. Wat hij doet is inderdaad oud-testamentische uitspraken verklaren. En duidelijk is het dat er uitspraken zijn die van oorsprong van toepassing zijn op Abraham en het volk wat uit hem voortkomen zal, naar de verkiezing van Gods genade en zo, dat is waar. Maar het blijkt dat Paulus allemaal stuk voor stuk toepast op de gemeente. Op een hoger niveau in verband met een hemelskader dan. En in laatste ook naast elkaar bestaan, maar dat ontgaat veel. Maar ik noem een voorbeeld. In Hebreeën 11 zegt hij bijvoorbeeld, Abraham is vreemdeling geweest in het land wat het zijne niet was. Hij verwachtte een vaderland. En Paulus zegt, nou, dat kan niet het vaderland geweest zijn waar hij uitkwam, want dan had hij tijd gehad om terug te keren. Staat er gewoon zo, gewoon redeneren. Hij had gewoon terug kunnen gaan, maar de Goldeed heeft hij niet gedaan. Hij verwachtte een beter vaderland, namelijk onder het nieuwe. Hij verwachtte een vaderland, namelijk Canaan, wat hem beloofd was, van Dan tot Beersheba, of hoe het maar heten mag. Dit land waarin hij al woonde, zou hij ooit in bezit krijgen. Daarom wou hij het niet kopen, dus geld weggooien. Hè? Ja, God heeft beloofd te zullen geven, daar geef ik dus geen stuiver meer voor. Dat vind ik een heel goeie. Ik kon een Jood geweest zijn. Nou goed, daar gaat het nou niet over. Maar dat staat er, even wachten, een vaderland. Maar dan staat er wel meteen achter, maar inmiddels, nu betekent inmiddels, hè. Anders zou er heden staan, hè. Maar nu, dus inmiddels, is hij begeerig, niet verwacht hij, want hij verwacht het helemaal niet. Maar nu is hij begeerig naar een beter vaderland. Dat is het hemelse. En dat is het hele punt. Abraham leefde in oud-testamentische tijd. En verwachtte zijn vaderland in de nieuw-testamentische tijd. Dat hij voor die tijd zou overlijden, doet er niks aan af. Hij zou toch opstaan uit de dood. Hij was toch eeuwig leven beloofd. Hij was een belofte die erfgenaam de wereld zou zijn. No problem dus. Maar hij verwachtte dat land waarin hij al woonde, maar wat nog niet in bezit was. Maar staat er, nu inmiddels, tijdens ons gemeentelijke tijdperk, is hij begeerig. Hij verwacht het niet. Maar nu is hij begeerig naar een beter vaderland, dat is het hemelse. En waarmee verklaard is, opnieuw, of in ieder geval geïllustreerd, dat de oudtestamentische profetieën gewoon aan Israël en de volkeren in de toekomst vervuld zullen worden, maar dat diezelfde profetieën een vervulling hebben in onze dagen, maar op een veel hoger niveau, op een hemels niveau. En dus ook op een geestelijk en onzienlijk niveau. En daarom opent de Efezebrief zo: gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met elke, letterlijk nu even, elke geestelijke zegening in de hemel, in Christus. En om dan even kort te sluiten met Colossense 3, en verborgen bij God. In Christus verborgen bij God. Nou, die gedachte is dat. Een hoger niveau, maar het verhaal blijft hetzelfde. En dat is ook bekend, want daar komen al die theologieën vandaan die zeggen, nee, Kanaan, het Kanaan, beloofde land, dat is de hemel, en Jeruzalem, waarheen we onderweg zijn, dat is de hemel, enzovoort. Nou, dat is ook bijbels. Alleen de ellende is dat de mensen die dat zeggen meestal weer niet geloven dat er ook een letterlijk Kanaan zou zijn. Die streken dit weg, hè? Die zeggen, dat is er niet meer, en die gemeente, dat is alles. En zo is het ook de vervulling van oud-testamentische beloften. Ze hebben gelijk, maar ze gooien de andere helft weg. En de Korintiërs vegen deze helft weg en kun je nemen alleen de aardse kant. Het zijn allemaal twee kanten. Of zoals Handelingen 15, niet Handelingen 28. Handelingen 15 al staat: God roept zich eerst een volk uit de heidenen voor zijn naam, en daarna zal hij de vervallen hut van David oprichten. Daarna, als dat ene volk compleet is. Dus eerst de roeping van de gemeente in zijn totaliteit, daarna pas het herstel van het Davidisch koninkrijk op aarde enzovoorts. Goden zijn al zijn werken, ik ben geneigd te zeggen minstens twee dus. Nee, mijn vader zei dat altijd. Hè? Ja, minstens twee dus. Goden zijn al zijn werken van eeuwigheid bekend. Ik zat er meteen onder, in Handelingen 15, lees het maar eens na in de pauze. Hè? Eerst een volk voor zijn naam, dus de gemeente, daarna het oprichten van de vervallen hut van David. Dat is niet hetzelfde. Ja? Maar dat komt daarna pas. En Goden zijn al zijn werken van eeuwigheid bekend, zodat beide aspecten van dat werk van God in Christus gevonden moeten worden in het Oude Testament. En dan blijkt dat één aan de oppervlakte van het Oude Testament ligt, namelijk de openbaring van zijn koninkrijk, en de andere ligt er wat dieper onder. Maar het is Paulus die onderste waarheid bovenop legt. En op hem is dan ook van toepassing dat de schriftgeleerde in het koninkrijk der hemel onderwezen is gelijk aan een heer des huizes die uit zijn schat, was een schat van de schriftgeleerde? De schrift, goed zo. Dus die is gelijk aan een heer des huizes die uit zijn schatten, dus uit de schrift, nieuwe en oude dingen voortbrengt. En het nieuwe waren die dingen die eronder zaten, zal ik maar zeggen. Maar die worden nu bovenop gelegd in onze dagen. Nieuwe, maar de oude blijven gewoon liggen. En dat was dus een gelijkenis. En dat was dus ook verborgen. Dat was de achtste gelijkenis uit Matthäus 13. Ja. Nou goed, daar laten we het bij. Want ik denk dat anders de koffie oud en koud wordt. Ik hoopte een mooi lijstje te maken op het bord. Van links en rechts, oude en nieuw verbond enzovoorts. Maar met dit tempo kom ik hier dus zo niet nog heen. Dan moet ik de volgende keer overnieuw beginnen. Maar dat is niet de bedoeling. Dus nou probeer ik je even snel mee te nemen door het schriftgedeelte. En dan ga ik er de volgende keer wel weer wat uitgebreider op in. Op de strekking van de verse stuk voor stuk. We waren bij vers 15. Niet dat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken. De gedachte is daar dat hij niet van zichzelf in staat is om iets uit te denken. Want dat is de gedachte, dat hij zijn prediking wellicht zelf bedacht heeft of zo, hè? Omdat het zo bijzonder is wat hij predikt. Maar hij zegt, nee, dat kunnen wij ook niet. Maar wij hebben een bekwaamheid ontvangen uit God. God heeft ons bekwaam gemaakt om dienaren van het nieuw verbond te zijn. Waarbij het er weliswaar niet bij staat, maar wij natuurlijk toch de nadruk komt te liggen op niet alleen maar Nieuw Testament of Nieuw Verbond, maar in het bijzonder dus die verborgenheden van het Nieuwe Verbond, die hemelse dingen van het Nieuwe Verbond, uiteraard. Hè? Waar gaat het om? Je kunt ook anders zeggen, men had helemaal niet de speciale bekwaamheid nodig om het Nieuwe Verbond te kennen, want het werd gewoon in het Oude Testament aangekondigd. Maar de hemelse geestelijke toepassing van het nieuwe verbond, de hogere toepassing van het nieuwe verbond op de gemeente, dat kon er me zo niet uit afgeleid worden. En de bekwaamheid om dat te zien en vervolgens te prediken, die bekwaamheid is afkomstig uit God of van God, die hem daartoe bekwaam gemaakt heeft. Met name dan door hem rechtstreeks te onderwijzen. En ja, moet ik ook weer uitgebreid toelichten dan, maar dat komt later wel. Hè. Maar ik geloof dus dat hij dat onderwijs heeft ontvangen op volstrekt dezelfde wijze als Mozes. En op dezelfde plek, namelijk op de berg Sinaï in de woestijn in Arabië. En daar heeft hij de Heer ontmoet. Dat is dan, dat schrijft hij namelijk zelf. Niet met zoveel woorden, maar je moet even een paar schriftplaatsen naast elkaar zetten en dan zie je het zo staan. En dan heeft hij dezelfde dingen gezien als Mozes. Mozes moest het ook wel weten, anders kon hij de tabernakel niet bouwen. En in de tabernakel wordt inderdaad niet alleen oud, maar oud en nieuw verbond. En uiteindelijk dus met de nadruk op nieuw verbond uiteengezet. En dat is wat hij geleerd heeft. Waarnaar kunstenaars waren die die waarheden vervolgens ook konden uitbeelden in zinnelijke dingen. Bezaliel en Aholiab. Leuk hè, ooit over nagedacht waarom dat er twee waren. Hè? Omdat als het over de gemeente gaat, zijn het er altijd twee. Vanwege het eerstgeboorterecht van de gemeente, het dubbele deel, het aardse en het hemelse deel van de gemeente, dus zijn het ook daar twee. Die hebben gemeentelijke waarheid gekend, dus. Hen is trouwens geopenbaard dat zij gesproken hebben over de zaligheid aan ons geschied. Dat is een tekst uit 1 Petrus. Die zegt dat over de oud-testamentische profeten, dat hen bekendgemaakt is dat ze gesproken hebben of geprofeteerd hebben over de zaligheid aan ons geschied. Die wisten het dus ook. Die kenden ook die dubbele toepassing. Schreven dat niet op, maar wisten het wel. Nou, Paulus is het uiteindelijk ook bekendgemaakt. Die hoefde het niet meer op te schrijven. Die hoefde alleen die andere kant nog maar op te schrijven die de profeten niet hadden opgeschreven. Dat was het. Als het ware werd de dia, het Oude Testament, werd de dia vervolgens geprojecteerd op een ander vlak. En dat is wat Paulus deed. En toen kwam er wat heel nieuws uit, maar zo nieuw was het dan ook weer niet. Goed. Die bekwaamheid dus heeft hij van God ontvangen. God dus die hem, vers 6, die hem bekwaam gemaakt heeft om te zijn. Let op, hij zegt niet ik, maar ons, hè, die ons ook bekwaam gemaakt heeft. En in het verband van schriftgedeelte moet je in de eerste plaats denken aan Paulus en daarnaast Timotheus. Als medeschrijver van de brief. Neemt niet weg dat ook wij natuurlijk ons bekwaam gemaakt zijn om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. Maar wij kunnen nog altijd zeggen dat we dat hebben van Paulus. Die het weer heeft van de Heer, dus het is altijd uit God zal ik maar zeggen. Je kunt wel veralgemeniseren, maar in het historisch verband van de brief is het gewoon Paulus en Timotheus. Zijn bekwaam gemaakt om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. Nou, dat begrip nieuwe verbond staat er natuurlijk al. En dan niet van het oude, maar dat, die hele term staat er niet eens, hè, oude verbond. Wordt gewoon overgeslagen. Die ons bekwaam gemaakt heeft, niet om dienaren van het oude verbond te zijn, maar om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. Dat is eigenlijk de gedachte. Maar hij wil het niet eens meer noemen. Hij wil de term niet eens meer in de mond nemen. Hè? Maar goed. En dan niet der letter, daar gaat hij weer. Niet der letter, hangt direct samen met die steen die we eerder opgeschreven hebben. Maar des geestes. Nou, geest stond er al. Want een letter is inderdaad zwart-wit. Enzovoort, is te zien, waarneembaar. Dat is een letter, hè. Die is waarneembaar. Wat verwijzen dan ook. Kan niet schelen in welke taal, of van mijn part zelfs in braille. Dan is het nog waarneembaar. Of in morse. Kan ook nog. Dat doet er niet toe, maar in ieder geval niet zichtbaar, niet het zichtbare letters, maar des geestes. Onzienlijk. En dan, want de letter dood, schrijf ik er maar gewoon zo onder. En dan moet je zo'n lijstje veel netter maken met iets langere zinnen, dan wordt het iets duidelijker, hè? Maar goed, dat doe ik maar niet. De letter dood met dt, inderdaad, maar de geest maakt levend. En dan, moet duidelijk zijn dat het oude verbond bestaat bij de gratie van wat God ooit heeft opgeschreven. Stenen tafel die bewaard werden in de Ark des Verbonds, in de tabernakel, dan wel tempel. Zichtbaar, tastbaar, oude schriften in het algemeen. Hè? Maar het, wat Paulus predikt is hem rechtstreeks geopenbaard van God zelf, van de geest. Al moet ik er meteen weer bij zeggen, wat de geest hem geopenbaard heeft, is de methode hoe je met het Oude Testament moest omgaan. Hoe je dat moest lezen. Hm? En hoe de nieuwtestamentische waarheden in het oude verborgen ligt. Zo zit het. Niettemin is dat door de geest. Dat is wat de Heer ook zei tot zijn discipelen schiepen nou te binnen. Die zei, je zult die geest der waarheid ontvangen. En die heet zo, die geest der waarheid, Johannes 14. Want die zal u in al de waarheid leiden. Maar al de waarheid betekent heel de waarheid, niet alle waarheden. Het betekent heel de waarheid. Het punt is dat er maar één waarheid is, maar er was maar een deel van bekend tot dan toe. En uitdrukkelijk hield de Heer het ook verborgen tot dat moment. Hij zegt het er ook bij daar in die hoofdstukken, Johannes 13 tot en met 17. Lees het maar eens na. Hij had het ook verborgen. Hij zegt, maar straks, als de geest komt, die zal u in heel de waarheid leiden. En hij zegt er ook bij, en wat je dan leert, dan zul je dan begrijpen dat ik het al gezegd heb. Maar wat ik je nu zeg, begrijp je niet. Maar straks als die geest werkt, dan zul je begrijpen wat ik nu gezegd heb. En hij vertelde dus nog een heleboel meer over de ware wijnstok en de ranken en hoe het allemaal maar heten mag. En over die voetwassing niet te vergeten, zei de Heer ook, te weet je nou niet wat ik nou doe. En dan zegt Peters, dat weet ik wel, mijn voeten wassen. He? Maar dus nee, je weet niet wat ik nou doe. Maar achteraf worden wij geacht te verstaan wat hij werkelijk deed. He? Hij gaf een uitbeelding van wat hij nu doet als onze hoge priester. Namelijk degene die ons reinigt en heiligt en zonder vlek of rimpel voor Gods aangezicht stelt. Ons ook rein houdt, ongevraagd. En onbezondigd, maar gevraagd. Maar in ieder geval ongevraagd. Nou, daar gaat het dus om. De geest zou komen, die zou in heel de waarheid, de volle waarheid. Dat wil zeggen, inderdaad, zou uit het Oude Testament ook nieuwe dingen naar voren gebracht worden. Nou goed, Oude Testament is letter, Nieuwe Testament is geest, Oude Testament is dood, Nieuwe Testament is leven, nieuwe verbonden dus. En dan staat er, en indien de bediening des doods, in letteren, nou heet het dus een bediening des doods. Een bediening, dat is een moeilijk woord. Ik weet er ook geen beter Nederlands woord voor. Engelsen zeggen een ministry, hè? Een bediening, een bepaalde taak en werking. De activiteit van iets, de bediening. Ja, de hele bediening van het oude verbond is gewoon de hele werking van het oude verbond. Het heet dan bediening des doods. Ik wil zeggen, het is een werkzaamheid van de dood. Want dat is het in feite natuurlijk. Hè? De wet is een. Ja, is een bediening des doods, zeg het eens anders. Hè?
Diakonie des doods.
Ja, dat is het Griekse woord zeker. Ja. Ja, bediening, dat is het woord. Wij kennen het woord niet meer, want niemand heeft meer een bediening. Er is niemand die nog dient tegenwoordig. Daarom kennen wij het woord niet meer. Maar zo is het eigenlijk, hè? Dat is een goed woord, bediening des doods. En dan. Nieuwe verbond is dan automatisch een bediening, nou, ja, des levens, maar dat staat er niet. Leuk, hè? Staat in vers 8 namelijk. Vers 7 zegt, indien de bediening des doods in heerlijkheid is geweest, en dan vers 8, hoe zal niet veel meer, let op, veel meer, niet meer, veel meer de bediening des geestes in heerlijkheid zijn. Er staat dus bediening des geestes. Maar het had natuurlijk kunnen en moeten zijn bediening des levens. Waaruit je maar beziet dat geest en leven hetzelfde is. Maar, en dan zegt hij, waarom staat er dan geest? Omdat het inderdaad om onzienlijke dingen gaat. Leven, maar het woord leven zie je dat niet in af. Dan kun je niet weten of het zienlijk of onzienlijk is. Maar geest wel. Leven kan altijd nog aards leven zijn. En zelfs vergankelijk leven. Maar het punt is, het heet geest, namelijk gaat om eeuwig leven. Ja, geest en mijn woorden zijn geest en leven. Dat betekent gewoon mijn woorden zijn eeuwig leven. Het was heel snel verklaard, maar dat is wat het eigenlijk betekent. Leven van de nieuwe verbond, leven van de nieuwe schepping. Nou goed, en dan, daar staat dus, beide zijn heerlijk. Hè? Schrijf het er niet bij, maar het staat er wel. Hè? Beide zijn heerlijk, dat is geen verschil. Maar het verschil is, bediening des doods is in heerlijkheid geweest, zegt vers 7. Maar vers 8 zegt, veel meer in heerlijkheid. Heerlijkheid tegenover veel, oh, veel meer in heerlijkheid. Dan let op de dubbele vergroting, hè? Die heb ik hier al uitgebeeld gehad, hè? Heerlijkheid van het oude verbond. Meer heerlijkheid van het nieuwe verbond is een aardse toepassing straks op Israël en de volgende in het geopenbaarde koninkrijk. Maar veel meer heerlijkheid dus is een hemelse toepassing op de gemeente in de dagen of in verband met het verborgen koninkrijk. Dat is het. Dan staat het dus toch duidelijk, hè? Het is dezelfde gedachte trouwens ook die ik meestal illustreer aan de hand van Hebreeën 12. Daar wordt gesproken over de tastelijke berg, Sinaï, tegenover de ontastelijke berg, Sion. En het punt is dat er wel degelijk sprake is van een tastelijk Sinaï en een tastelijk Sion. Dat kun je zo maar doen, die berg in Jeruzalem. Het zijn allebei tastelijke bergen. Maar Sinaï is een beeld van het oude, van het tastelijke Sinaï. Het eveneens tastelijke Sion is een beeld van het nieuwe verbond. Maar het ontastelijke Sion is een beeld nog steeds van het nieuwe verbond, maar dan in zijn gemeentelijke toepassing. Dan heb je hetzelfde verhaal. Er wordt maar één vergelijking gegeven in Hebreeën 12, maar door de woordkeus heb je er twee. Gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg, maar tot Sion, de stad is levendig als. Maar uit de tegenstelling blijkt, het gaat om tastelijk werd namelijk Sinaï tegenover Sion, maar Sion is net zo goed tastelijk. Waarom staat er dan bij tastelijke berg tegenover Sion? Dat betekent automatisch dat het niet om een tastelijk Sion, maar een ontastelijk Sion gaat. En dan zit je dus inderdaad een fase over. Dat is dan de hemel. En dan staat er ook, de stad is levende gods. En dan zegt, gij zijt gekomen tot die gemeente van eerstgeborenen die de hemel is opgeschreven enzovoort. Staat er allemaal uitdrukkelijk bij wat het is. En dan heb je dus precies die beide aspecten van het nieuwe verbond. Ja. Ja, of het nieuw Jeruzalem, in tegenstand tot het oude wat beneden is. En eventueel het Jeruzalem dat boven is, tegenover het aardse Jeruzalem. Dat kan allebei. Nou goed, we gaan weer verder. 2 Korinther 4 nog. Vers 9. Want indien de bediening der verdoemenis, daar gaat hij weer. Voor bediening schrijf ik nou niet meer op, hè? Vers 9. Indien de bediening der verdoemenis, dat is het oude verbond. Leuk, hè? De wet. Dan moet je zeggen tegen, lui die bewust onder de wet willen leven. En kiezen voor de wet. Dat is een bediening der verdoemenis. Daar word je door veroordeeld. Kies toch niet voor verdoemenis? Vooral niet als je kiezen mag en zelfs moet. Prediking van het evangelie is immers een oproep om te kiezen voor kies het leven. Heel goed, dat weet ik heel goed, want wij reden vroeger met een paarse vrachtauto. En daar stond dat, hè? Nee, dat is 25, 30 jaar geleden, misschien nog wel langer. Tent van de tent, evangelisatie. Kiest het leven, stond erop, ja. Kies het leven en kus de zon. Kies dan heden wie gedienen zult. Kies het leven. Ja, kun je gewoon verkiezen. Want er in de bediening der verdoemenis heerlijkheid geweest is. Veel meer is de bediening der rechtvaardigheid. Want verdoemenis is hetzelfde als veroordeling. En dat wordt uitgesproken op grond van het recht. Hè? door het recht gesproken en dus is het sprake van veroordeling onder de wet.
Ook...
Maar het nieuwe verbond heet bediening der, hoe heet het, rechtvaardigheid?
Ja.
Niet omdat de veroordeling onder de wet niet rechtvaardig zou zijn, maar omdat het oude verbond slechts veroordeling, namelijk verdoemenis, voortbrengt. En het nieuwe verbond heet dan bediening der rechtvaardigheid, omdat het rechtvaardigheid voortbrengt. Niet alleen omdat het rechtvaardig is. Beide zijn rechtvaardig uiteraard. De wet is rechtvaardig. Het nieuwe verbond ook trouwens, omdat het gebaseerd is op dat het recht, dus de veroordeling, zijn loop gehad heeft op de Heer Jezus. Dat wil zeggen, die heeft die veroordeling gedragen. Hè? Dus beide rechtvaardig. Maar het punt is, het oude verbond heet bediening der verdoemenis, omdat het verdoemenis voortbrengt. En als het nieuwe verbond dan bediening der rechtvaardigheid heet, dan is het zo omdat het rechtvaardigheid voortbrengt. En dat staat er natuurlijk ook. Romeinen 1 vers 16 bijvoorbeeld. Het evangelie van Christus is kracht Gods tot zaligheid. Dat brengt het voort. Want de recht, voor ieder die gelooft, want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde openbaar. Komt daaruit voort dus. Ja, de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde openbaar. Romeinen 1, vers 17, uit geloof, staat er dan weer. Dus vers 16 en 17, het beste naast elkaar, hè? Romeinen 1. Het evangelie van Christus is kracht Gods, niet van de mens, kracht Gods tot zalig, eigenlijk tot in zaligheid. Dus het helemaal zo letterlijk mogelijk vertaald. Niet alleen maar in de richting van de zaligheid, maar het komt er ook inderdaad. Hè? Is kracht Gods tot zaligheid? Voor ieder die gelooft. En dan vers 17. Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard. Komt in hetzelfde naar voren. Uit geloof tot geloof. Precies zoals in vers 16 ook staat. Hè? Voor ieder die gelooft. Dieper ga ik er niet op in. In plaats daarvan leg ik ernaast Romeinen 3 vers 21... Waar staat in vers 20 van Romeinen 3? Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem. Voor de mens waarschijnlijk wel, zegt Paulus ook. Hè. Je kunt naar de rechtvaardigheid die uit de wet is onberispelijk zijn. Ja, niet voor God, wel voor de mens. Dus uit de werken der wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem. Want door de wet is kennis der zonde. En als je die zonde kent, dan ben je doemwaardig. Plechtig woord, maar ik weet ook geen andere. Hè? Dan word je veroordeeld. Door de wet is kennis der zonde. Noem nog eens iets waardoor kennis van zonde is. De boom. De boom. De boom der kennis des goeds en des kwaads. Dat is gewoon een beeld van het oude verbond. De wet. Waarna de vraag uiteraard is, waar is het nieuwe, waar is de boom des levens nu? Je moet je ook naast elkaar staan. Dit rijtje kun je nog veel verder, veel groter maken, buiten 2 Korinthe. Maar daar begin ik niet eens aan. Hè? Maar inderdaad, boom der kennis is goed, is kwaad. Boom des levens uiteraard. Nou goed, even hier blijven. Door de wet is kennis de zonde. Maar inmiddels, vers 21, maar nu... betekent inmiddels, kun je het nog zien, want eigenlijk is nu hetzelfde als na. Vandaar dat je nu ook soms uitspreekt als nou. Nou. En dat is een combinatie van de A en de U. Het is allebei. Het is nu, maar het is na alles wat vooraf ging. Hè? Na verloop van tijd en dus nu, inmiddels. Hè? Na u. Na nu. Goed, maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden. Dan was de rechtvaardigheid Gods dus voor die tijd verborgen. Als het nu geopenbaard is, was het voor die tijd verborgen, want dat is het tegengesteld. Onder de wet was dat de rechtvaardigheid Gods dus verborgen. Nee, de rechtvaardigheid van de mens die bestond zelfs niet eens. Dus daar hoeven we niet over te praten. De rechtvaardigheid Gods was daarin verborgen, maar is nu geopenbaard geworden zonder de wet of buiten de wet, dat staat er eigenlijk letterlijk. Dat is goed vertaald trouwens, zonder. Buiten. Buiten de wet. Heeft de wet niks mee te maken. Maar hebben de getuigenis van de wet en de profeten, dat wil zeggen de wet en ook de profeten, spreken wel over de rechtvaardigheid Gods, maar op een bijzondere wijze. Maar wat er staat is dat de wet geen aandeel heeft in het tot stand komen van die rechtvaardigheid Gods of in het openbaren van die rechtvaardigheid Gods. Niettemin getuigt de wet en de profeten wel degelijk van die rechtvaardigheid Gods. Maar goed. Nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden, vers 22, namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus tot alle en over alle die geloven, want er is geen onderscheid, enzovoorts. En daar heb je het nou. Rechtvaardigheid Gods wordt openbaar door het evangelie, door het nieuwe verbond en dus door de middelaar van het nieuwe verbond en dus door Christus. Het wordt trouwens openbaar door het geloof van Jezus Christus, dus dat klopt precies. Maar dat is een thema waar ik ook maar weer niet op inga. Dat bewaren we voor Emma, de volgende keer. Geloof van Jezus Christus. Maar niettemin, rechtvaardigheid Gods wordt door het evangelie van Christus en dus door de prediking van het nieuwe verbond voortgebracht. En daar gaat het om. Daarom heet de bediening zijn rechtvaardigheid.